Goedenavond allemaal.
Welkom bij de jeugddienst. Het thema van deze jeugddienst is de Bijbel als dagelijks brood. Geen verjaardagstaart. Deze jeugddienst gaat voor dominee Zonneberg. En de kaartenknuffel gaan naar Nathan van Strien voor bemoediging voor de aankomende tijd. En de muziek is onder begeleiding van het combo. Wat belangrijk is volgende week zondag begint de dienst om 9 uur. En nu zullen we samen opwekking 543 zingen. U bent de Heer die ik dien.
Father, let your kingdom come. Father, let your will be
Laten we deze dienst beginnen door eerst stil te worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Goedenavond allemaal. Ja, het is bijna te moe om te praten, hè? Of te warm om te praten. Ik moet nog een dienst. Dat komt goed. Maar fijn dat jullie hier zijn. We hebben een leuk thema om vanavond over na te denken. Over die Bijbel. Wat moet je daar nu eigenlijk mee? Nou, we gaan ook met elkaar een paar liederen zingen die ook gaan over de Bijbel. Maar eerst het lied Jezus Overwinnaar.
Verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de Heer. Strijd. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus, overwinnaar. duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diets van trouw. De hemel juist voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er
Zo, goedenavond. Toen we met de jeugddienstcommissie bij elkaar zaten en over die thema dachten, toen zeiden mensen tegen mij, je hebt toch wel eens de Europa Run gelopen? Maar ik weet niet, weet iemand wat de Europa Run is? Ja. En weet ook nog mensen van de jeugd daar iets over, behalve mijn dochters dan? Nee. De Ro staat voor Rotterdam. En de Pa staat voor Parijs. Het is een soort sponsorloop in estafette, waarbij je gezellig van Parijs naar Rotterdam gaat. Oorspronkelijk van Rotterdam naar Parijs, vandaar Europa. Maar weet iemand hoeveel kilometer dat is? Durft iemand te gokken? 600, 500, 500. Ja, rond de 545 kilometer is dat. En dan ga je gezellig in estafette met elkaar hardlopend, ga je dat lopen. Gelukkig mag je tussendoor slapen, dus ik denk dat je per nacht ongeveer 2 tot 3 uur slaap maakt. Tussendoor moet je elke keer hardlopen, ongeveer 65 kilometer per persoon in een heel weekend. Nou is dat wel elke keer 1 kilometer. Maar dat kan je natuurlijk niet zomaar doen, denk ik. Ik heb het nog nooit zomaar gedaan. Wat zou je moeten doen? Ik hoor trainen. Schijnt best belangrijk te zijn, ja. Wat afstand in die benen te hebben van tevoren. Zeker. Sponsors. Hij was met Pinksteren, dus wees gerust. Ik ga nu geen sponsorgeld vragen. Dat scheelt u. Zeker. Maar de week voor de run, wat zou je dan nog iets kunnen doen? Ik hoor koolhydraten. Ja, ik ga geen biologie lesgeven, maar inderdaad, goed eten van tevoren, pasta's, is dan best belangrijk, want je verbrandt aardig wat energie. Maar ook tijdens zo'n run, als je aan het lopen bent, dan loop je 1 kilometer en daarna mag je 3 kilometer in de bus zitten. En wat is dan ook, wat hoor je dan van de medemensen als je in de bus komt? Weet jullie wat ik dan heel vaak hoorde? Of wat we tegen elkaar zeiden? Ja, niet nadenken, drinken, eten. Anders dan haal je je einddoel niet. En afgelopen keer met Pinksteren, toen was het ook nog lekker warm. Beetje deze temperaturen nog iets warmer. Dus er ging echt wel 7 liter per dag per persoon doorheen. Maar je had het dagelijkse eten en drinken wel echt nodig om je einddoel te behalen. Nou is... Wordt ook wel eens in het christelijk geloof ons leven ook een soort reis vergeleken. Voor de mensen die weten, als je er iets over wil lezen, moet je misschien een keer John Bunyan vragen. Die heeft er wel eens een keer een verhaal over geschreven, denk ik. En andere mensen ook wel eens met een wedloop. Maar ook om dat te halen heb je soms misschien ook wel eens brood nodig of eten. En daar gaat het ook. En een van de vergelijkingen, ook als je naar het thema van deze dienst kijkt, wordt het eten, het lezen uit de Bijbel ook wel eens vergeleken met dagelijks voedsel. Nou, hebben we dat dan nodig om het einddoel te bereiken? Dat kan je over discussiëren, maar daar hebben we een dominee voor. Ja? En om daar ook over na te denken. Misschien hebben we af en toe ook wel eens mensen nodig die ons helpen herinneren van, hey, hallo, je moet wel blijven eten en drinken, anders hou je het niet. En hoe doe je dat dan? En hoe werkt dat dan allemaal? Nou, daar willen we even rustig over na gaan denken. Maar we willen niet een te stoffig verhaal van maken, maar we gaan wel over de Dusty Bijbels nu zingen. Als een verhaal daarover. En laten we het met elkaar over hebben en kijken wat de dienst verder brengt.
We got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Hey, how you been? It's been a while, and I'm just checking in. I miss the way things used to be, back in 2017, and I just miss my friends. Hey, I've been fine. I've been struggling to find some peace of mind. It's a problem of our nation and in our generation. We're too busy and can't find the time. Are we busy or is it all a lie? We got dust on our Bibles, brand new iPhones, no one. This one life, I don't want to say to watch it pass me by. I'm so done being complacent, there ain't no replacement for a life in the light of your way. Oh, I'm done, had enough of my
walk with our eyes closed, by leading by folks, and I'm done with those idols and crusty Bibles.
We gaan dus zo uit de Bijbel maar lezen, om het boek open te doen. Maar voordat we dat doen, laten we bidden en ook bidden om de Heilige Geest, zodat als we in de Bijbel lezen, we ook mogen begrijpen wat we lezen. Laten we bidden. Goede God, liefdevolle God, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Deze warme dag, nu het ook al begint af te koelen buiten na een aantal warme dagen. Dank u wel dat we hier mogen zijn om te zingen, maar ook om straks de Bijbel open te doen. Om daar te mogen leren over wie u bent. En wat het betekent om u te volgen. En zo bidden we ook voor deze dienst. Dat u erbij zijn, ook met uw Heilige Geest. Dat als we de Bijbel open doen, dat we mogen begrijpen wat we lezen. En als het inderdaad een boek is, wat leven geeft en wat we nodig hebben voor ons leven onderweg. Ja, wilt u ons laten zien wat dat dan precies is en waarom het belangrijk is, ook voor ons leven. Zo bidden we u, kom dichtbij in deze dienst. Dit bidden we, in Jezus' naam. Amen. We gaan twee stukjes lezen uit de Bijbel. Eentje uit Romeinen en een stukje uit de brief uit 2 Timotheus. En als het goed is, komt Dorian dat lezen.
Het eerste stuk uit Romeinen 15, de eerste 6 versen. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan en niet ons eigen belang voorop zetten. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan 2 Timotheus, vers 14 tot 17. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Jezus Christus. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taken berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Wat moeten we nu vandaag de dag met die Bijbel? Ik las een onderzoek, want het Nederlands Bijbelgenootschap doet regelmatig onderzoek naar hoe vaak en hoeveel er nog Bijbel gelezen wordt. En daar stond in dat, ze hadden uitvraag gedaan hoe vaak lees je de Bijbel, dat bijna 50% van de ondervraagden de Bijbel sporadisch of nooit leest. Dus blijkbaar vinden we de Bijbel ergens een lastig boek. Er wordt ook wel eens gezegd, de Bijbel is het meest verkochte boek op aarde, wat tegelijkertijd het meest slecht gelezen wordt. En misschien herken je het ook wel. Ik weet niet waar de Bijbel bij jou ligt thuis, maar misschien ligt hij ook wel onder een laagje stof. Misschien gaat hij af en toe nog open. Misschien ook wel steeds minder door de jaren heen. Een opvallende uitkomst in dat onderzoek was dat mensen wel veel meer hulpmiddelen zijn gaan gebruiken om de Bijbel te lezen. Dus mensen zijn meer podcasts gaan luisteren of dagboekjes. Maar dat wel ten koste gaat van het lezen uit dit boek zelf. En ergens is dat natuurlijk gek. We geloven in een boek, in de Bijbel, dat het heel belangrijk voor ons is. Ook om te geloven. En tegelijkertijd lezen we het steeds minder. Maar ik dacht ook, misschien is het ook wel helemaal niet zo gek. Want de Bijbel is best een heel ingewikkeld en soms ook wel een beetje een gek boek. Het gaat over een pratende slang, pratende ezel. Ik weet niet of je Leviticus wel eens gelezen hebt. Wie heeft heel Leviticus wel eens doorgeworsteld? Eén en nare, rare wet na de andere. Dat je denkt, nou wat moet ik hiermee? En neem nou die stad Jericho. Dan geeft God de opdracht om gewoon maar die hele stad uit te moorden. Een soort genocide. En dat is dan blijkbaar oké, dat God daar een opdracht toe geeft. Hoe kan je dat nou rijmen met Jezus of met een God die liefde is? Oorlog, racisme, seksisme, verkrachting. Je komt het allemaal hierin tegen. En niet alleen in het boek, maar ook in de mensen over wie dit boek gaat. De verhalen die erin staan. En daarnaast is het denk ik soms ook een heel verwarrend boek. Want hoe kan het nou dat sommige mensen met dit boek in hun hand beweren dat de kinderdoop de enige doop is? En een andere groep met precies hetzelfde boek in hun hand beweren dat volwassen doop de enige doop is? Of denk aan andere thema's zoals homoseksualiteit, vrouwen in het ambt. Twee kampen die met hetzelfde boek in hun hand van overtuigd zijn van hun eigen standpunt. En als je kijkt in het verleden, wat is er allemaal niet gedaan in naam van dit boek omdat mensen dachten iets gelezen te hebben? Kruistochten, oorlogen, slavernij, waarbij dit boek gebruikt werd om maar recht te praten wat ze deden. Je kunt je dan afvragen, wat moeten we dan eigenlijk nog met die Bijbel? Moeten we er misschien gewoon maar stukken uitknippen? Het verhaal van Jezus misschien nog maar overhouden? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de Bijbel in zijn geheel, ook met al die rare Bijbelgedeeltes en boeken waar je soms niet zoveel van snapt, zijn waarde heeft. Maar dat we soms wel weer opnieuw moeten leren hoe we goed met dit boek om kunnen gaan. En daarover wil ik eigenlijk een beetje met je op ontdekkingstocht in deze preek. Wat is die Bijbel nu precies? Hoe kun je die Bijbel nu lezen? En dan sluiten we af met waarom dit dan ook zo belangrijk is, ook voor ons vandaag de dag. Wat is nu die Bijbel precies? Ik kwam een omschrijving tegen bij John Mark Comer, een dominee uit Amerika. Die zegt, en dat vond ik wel een mooie, de Bijbel is een verzameling boeken, zowel goddelijk als menselijk, verzameld tot het verhaal wat ons leidt tot Jezus. En ik wil die even met je uitpakken, want volgens mij laat die zin heel mooi zien wat de Bijbel precies is. En dat begint dus met, de Bijbel is een verzameling boeken. Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel eigenlijk een bibliotheek is. Er zitten heel veel boeken in. Wie weet hoeveel? Ja, 66. 66 boeken. En die 66 boeken zijn allemaal geschreven door verschillende auteurs. Sommige auteurs hebben meerdere boeken op hun naam. Maar ze zijn ook geschreven in verschillende stijlen. Zo heb je profetenboeken. Je hebt geschiedenisboeken, die vertellen het verhaal van wat er toen gebeurd is. Maar je hebt ook poëzieboeken, de psalmen. Je hebt brieven. En elk van die boeken, die vertelt de waarheid over God. Maar ze doen dat elk op hun eigen manier. En waarom het belangrijk is om je dat te beseffen, is dat het dus ook betekent dat je de boeken soms ook op verschillende manieren moet lezen. Je moet ze eigenlijk lezen naar het genre van het boek. Niet ieder boek leest namelijk hetzelfde. Ik heb de neiging om zelf altijd heel veel verschillende boeken door elkaar heen te lezen. Ik heb bijvoorbeeld een dagboek. En de bedoeling van een dagboek is niet dat ik dat van A tot Z op dag 1 uitlees. Nee, de bedoeling van een dagboek is per dag een stukje. Ik lees ook romans. Dan duik ik in een verhaal. Ik lees ook studieboeken, theologische boeken. Dan moet ik echt even uitgerust zijn of even goed de tijd nemen om dat te kunnen begrijpen. Zo heb ik allerlei verschillende boeken, en dat herken je misschien zelf ook wel, en die lees je op een verschillende manier. Zo is het eigenlijk ook met de Bijbel. Je moet de Bijbel lezen naar zijn genre, naar de bedoeling die de schrijver ermee had. En neem bijvoorbeeld, je hebt een tekst in Jesaja, Jesaja 55. Jesaja was een profeet. En daar staat dan, de bomen in het veld zullen in hun handen klappen. Bedoelt Jesaja dan dat toen der tijd of misschien later nog alle bomen letterlijk in hun handen zullen gaan klappen? Nee, Jesaja was een profeet. En zijn woorden worden dus profetisch bedoeld. Wat is een profetisch woord? Heel vaak zeg je dan iets, maar je bedoelt eigenlijk iets anders. En wat hij bedoelt is dat er een moment gaat komen dat iedereen, en dan zegt hij, zelfs de bomen, die zullen God dienen als koning. Als je de Bijbel dus gaat lezen, vraag je dus steeds af, wat ben ik eigenlijk aan het lezen? Ben ik een poëzieboek aan het lezen, een profetieboek? Of ben ik een stukje geschiedenis aan het lezen? En dat helpt je om het te begrijpen wat je leest. Is het ene boek in de Bijbel dan meer waard dan het andere boek? Nee. God spreekt door ieder van die boeken heen. En door ieder boek en door ieder genre kun je iets van God leren kennen. Dus dat is het eerste stukje van de zin. De Bijbel is een verzameling boeken. En dan, de Bijbel is zowel goddelijk als menselijk. Allereerst is de Bijbel goddelijk. We laten dat zojuist uit Timotheus, uit die brief. Waarin de apostel Paulus schrijft dat elke schrifttekst is geïnspireerd door Gods geest. Letterlijk betekent dat door God ingeblazen. Paulus zegt dus al die verschillende auteurs die deze boeken hebben geschreven in de Bijbel, die zijn allemaal geïnspireerd door Gods geest. Als je dit leest, dan is het Gods adem, God zelf, die eigenlijk waait door die teksten heen. Wat betekent dat? Nou, als je dit boek leest, dan lees je dus de woorden van God zelf. Moet je eens even tot jezelf door laten dringen. Als je de Bijbel leest, lees je dus niet zomaar een boek. Nee, je leest de woorden van God. Het is God zelf, Gods levensadem die erin meekomt. En dat maakt het boek ook tot zo'n uniek en bijzonder boek. En dat maakt, dat Paulus ook tegen Timotheus zegt, dat het een boek is wat bemoedigt, wat je troost, wat je onderwijst, wat je helpt te leven en wat je bovenal helpt om God te leren kennen. Dus de Bijbel is een goddelijk boek. Maar de Bijbel is ook een menselijk boek. Je leest namelijk woorden van koning David. Je leest woorden van Mozes, van Lucas, van Paulus. En de Bijbel is niet gedicteerd door een megafoon uit de hemel. Dat er een soort stem uit de hemel klonk en dat Mozes heel hard is gaan schrijven. En het is ook niet zo, zoals in sommige andere godsdiensten, dat dit boek helemaal af uit de hemel is komen vallen. Hier heb je het woord van God. Nee. Wat God heeft gedaan om tot dit boek te komen, is werken door mensen heen. God heeft mensen geïnspireerd om de Bijbel te schrijven. God gebruikte hun talenten en hun taal. Hij gaf hun ook ruimte voor hun eigen talenten. En hij gaf ze eigenlijk mee om zo die Bijbel op schrift te stellen. Hoe merk je dat in de Bijbel, dat er dus ook een menselijke kant in zit? Nou, soms komt dat menselijke eruit naar omhoog drijven. En je ziet dat in sommige Bijbelteksten. Bijvoorbeeld als je de brieven gaat lezen van Paulus, dan begint Paulus ook vaak zijn brief. Dan zegt hij, deze brief is van Paulus. En op een gegeven moment zegt hij ergens in Timotheus, dan zet hij ook neer. En aan het eind zegt hij, ja Timotheus, en als je mij straks opkomt zoeken, wil je dan ook even mijn jas en mijn boeken meenemen. Dat is een menselijk iets van Paulus die het heeft opgeschreven, als brief heeft verstuurd en even vraagt, neem dat voor me mee. Het is belangrijk om te onthouden, de Bijbel is een verzameling boeken, opgeschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. En als je dit leest, dan ontmoet je God zelf, want Gods adem waait door die hele Bijbel heen. En dan de derde, dat is, de Bijbel is een verhaal wat je leidt tot Jezus. De Bijbel is misschien wel allereerst een verhaal. En dat is belangrijk. Het is dus geen encyclopedie. Het werkt dus niet zo dat als je iets wil weten over het huwelijk, dat je bij de H huwelijk iets op moet zoeken en dan een bepaalde instructie vindt. Of het woord werk, of seks, of wat dan ook. Nee, de Bijbel is een verhaal. Het zijn boeken die een verhaal vormen wat ons allereerst leidt naar Jezus. Martin Luther die heeft ooit wel de Bijbel genoemd als de wieg van Christus. Want hij zei dan, als je op kraamvisite komt, dan ga je niet alleen maar naar de wieg kijken, maar dan ga je vooral ook kijken naar de baby die erin ligt. En zo werkt het ook een beetje met de Bijbel. Het gaat er niet zozeer om wat je allemaal weet over de stijl, de oorsprong van de woorden, de culturele achtergrond. Het kan heel interessant zijn om dat allemaal te weten. En het helpt je om de Bijbel beter te begrijpen. Maar uiteindelijk gaat het daar ten diepste niet om. Het gaat ten diepste om de hoofdpersoon. Dat is Jezus. Dat je hem leert kennen en dat je hem gaat zien. Je ziet dat bij Jezus zelf ook al. Jezus zelf was een fan van de Bijbel. Hij was een Bijbelse leraar en hij kende dat hele Oude Testament, dat eerste stuk van de Bijbel, kende hij van binnen en buiten. En iedere keer als hij op weg ging, dan quote hij het, hij legde het uit, hij haalde het aan. Hij sloeg geen stukken over, nee, hij leefde ernaar, hij gebruikte het. We lezen dus de Bijbel om Jezus te kunnen volgen en niet andersom. En ons vertrouwen in de Bijbel is omdat we Jezus vertrouwen. En daarom heeft de Bijbel dus autoriteit en gezag voor ons, omdat Jezus autoriteit heeft. Je leert dus Jezus kennen als je de Bijbel leest. Dus nog een keer, de Bijbel is een verzameling boeken. Het is goddelijk en menselijk. En het is een verhaal wat ons leidt tot Jezus. Dat is dus wat dit boek is. Maar dan komen we terug bij die beginvraag. Want wat moet je er dan mee in je eigen leven? Ik denk dat er een paar dingen zijn. Het eerste is dat de Bijbel een gids is voor je leven. De Bijbel helpt je om keuzes te maken in dit leven. De Bijbel helpt je om het goede te doen, om het juiste te doen. En het is nog lang niet altijd makkelijk om daarin de Bijbel goed te gebruiken. Want het is niet zo dat de Bijbel functioneert als een soort wetboek. Ik zei het zojuist ook al. En stel je bijvoorbeeld voor dat de politie je aanhoudt. En of je hier bepaalde wegen hebt waar je niet te hard mag gaan in Waddinxveen. Maar goed, stel je voor, je crost iets te hard hier over de weg. Een agent die houdt je aan en die zegt, ja, sorry, je mag hier 50. Bord stond net langs de weg. Je reed 80. Bekeuring. Kijk, dan werkt het niet zo dat als jij in die auto gaat zitten en je zegt tegen die agent, ja, meneer de agent, dat is natuurlijk uw interpretatie, hè, van dat bord, 50. Ja, bedoel, als je toch eens even terugkijkt naar de grondtekst van wat het woord snelheid betekent. Of we leven in een postmoderne samenleving, hè. Moeten we dan allemaal, we mogen het allemaal interpreteren op onze eigen manier. Mag ik toch mijn eigen keus maken over de snelheid? Nou, ik kom uit Rotterdam, onze politie werkt niet zo, ik vermoed hier in Waddinxveen ook niet. En een stopbord of een 50-bord werkt ook niet zo. En let wel, in sommige gevallen is de Bijbel heel helder. Er staat hierin, pleeg geen moord. En dat is dus iets wat heel helder is, als zo'n stopbord. En daarvoor gaan we onszelf niet afvragen, wat is dan precies moord? Het is vandaag 2026... Moorden moet misschien vandaag de dag toch wel kunnen. Nee, de Bijbel is duidelijk. Pleeg geen moord. Roddel niet. De Bijbel is duidelijk en dat mogen we volgen. Maar je doet niet alles wat letterlijk in deze Bijbel staat. Dat Jezus bijvoorbeeld op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, dat betekent niet dat als jij iedere dag Waddinxveen binnenkomt, dat je het ook op een ezel moet doen. Dat is niet iets wat een soort van gebod voor ons. Of neem Genesis 1. Moeten we dan allemaal, het gebod ga heen en vermenigvuldig u. Moeten we dan allemaal trouwen en kinderen krijgen? En hoeveel dan? Of zou het ook kunnen dat het gebod nu misschien wel iets anders is? Als we leven met heel veel mensen op deze aarde. Hebben we dan misschien wel voldaan aan die opdracht? Of ergens schrijft Paulus, ook in een van zijn brieven schrijft hij aan de kerk. Als je nou je kerkdienst begint, groet elkaar met een heilige kus. Ik weet niet of dat hier gebruikelijk is. Ik heb het vandaag nog niet gezien in de kerkdienst. Maar onze cultuur is veranderd. Dat was toen heel gebruikelijk in die tijd van Paulus. Maar dat doen we nu niet. En de vraag is dan, wat doe je er dan nu mee? Passen we het aan? Zeggen we dan, nou ja, groet elkaar met een huk of een hand. Of schrappen we het eruit? Maar ja, als je het eruit gooit, hoe doe je het dan weer met die andere geboden? Gooien we die er dan ook uit als het gaat dan om huwelijk of samenleven? Kunnen we dan een soort pick and choose doen? Nee, zo werkt het denk ik niet. Hoe dan wel? Nou, ik moest denken aan het volgende. Ik heb thuis 4 kinderen, waarvan 3 jongens. En wij hebben in huis regels. En sommige van die regels zijn een beetje als zo'n stopbord. We hebben bijvoorbeeld een regel en die is in mijn huis met, ja, ik wil niks afdoen hier aan de mannen of jongens in de zaal. Maar 1 regel met veel jongens in je gezin is bij mij staat bovenaan. Wat denken jullie? Ik kon het niet verstaan. Nee, de regel is. De regel bij ons is, er wordt niet geslagen. Er wordt niet geslagen. Ja. En die regel die geldt altijd. En mijn kinderen vinden die soms multi-interpretabel, ik niet. Maar er zijn ook andere regels in ons gezin. We hebben bijvoorbeeld de regel dat Micha is mijn jongste zoon. Die gaat meestal om 7:00 naar boven. Want dan is het bedtijd en dan mag hij nog even lezen. En om 7:30 gaat het licht uit. Maar die regel voor hem is niet blijvend. Als hij straks 18 is, dan is dat niet nog steeds dezelfde regel. Die regel die schuift op. De Bijbel is niet bedoeld om te knippen en te plakken. Maar de Bijbel is wel bedoeld om voortdurend mee in gesprek te blijven. Om te onderzoeken. Wat wil God vandaag nu zeggen door deze woorden tot mij heen? Waar raken zijn woorden mijn leven? En wat betekent dat dan voor mij vandaag de dag? En daarmee is die Bijbel dus een gids door je leven. En dat helpt je dan ook om het goede steeds te kiezen. Niet een soort wetboek wat je erop naslaat, maar wel een soort zoektocht, mee steeds mee in gesprek blijven. En het helpt je dan ook om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Het tweede wat de Bijbel doet, is het is een boek wat je hoop geeft. Paulus die zegt dat ook in het stukje wat wij gelezen hebben uit Romeinen. De schrift geeft ons hoop. En het is de bedoeling van God dat we hoopvolle mensen zijn. En de Bijbel wil ons daarbij helpen. En van begin tot eind is dit een hoopvol boek. Een boek wat laat zien wie God is. Wat zijn liefde betekent. Laat het verhaal van Jezus zien. En juist te midden van ons leven, soms ons leven ook met heel veel vragen, twijfels, ook de rauwe kant, dat zie je terug, ook in deze Bijbel. Juist doordat je hier ook de verhalen inleest van mensen die ook worstelden in het leven. Mensen die gruwelijk de fout ingingen. Keuzes maakten die ze niet hadden moeten maken. Mensen die pijn hadden. Mensen die te maken hadden met ziekte. En toch door al die verhalen heen schijnt die liefde van God. Leren we Jezus kennen. En brengen de woorden uit deze Bijbel hoop. En zijn ze als een gids voor je leven. Dus het is een boek wat je hoop geeft. En in de derde plaats, en dat is misschien wel het belangrijkste. Het is een boek wat je helpt om Jezus, om God te leren kennen. En daarmee een boek wat je leven geeft. En daarom net zo belangrijk als eten, zoals het aan het begin al werd gezegd. En de Bijbel is daarin dus een heel uniek boek. Niet omdat het een stuk literatuur is. Nee, het zijn de woorden van God. Je ontdekt God in het boek. Je ontdekt Jezus in dit boek. In de Bijbel kun je afleiden, kun je ontdekken wie God is. Hoe we een relatie met Hem kunnen hebben. Hoe genade God is voor ons, iedere dag opnieuw. Wat Jezus daarin heeft laten zien. En je kunt ontdekken welke toekomst God voor jou voor ogen heeft. En zo ontdek je ook dat er God spreekt door die Bijbel heen. En kan het zomaar zijn dat als je dit boek openslaat, dat er een bepaald vers oplicht. Wat voor jou bedoeld is, juist voor die dag. Dat er een Bijbelgedeelte is of een verhaal in de Bijbel wat je opeens heel erg raakt. Omdat je weet, hé, maar dit is nu voor mij. God spreekt hierheen tot mij. De Bijbel brengt dus leven. Het is een boek wat je leert om God te kennen en je hebt het boek daarom dus ook nodig. Je hebt het nodig om te groeien in geloof. Want door het steeds weer opnieuw te lezen leer je God steeds beter kennen. Leer je Jezus steeds beter kennen. Is het altijd een makkelijk boek om te lezen? Nee. Is het altijd te begrijpen? Nee. Ik heb nog steeds teksten waar bij mij een groot vraagteken naast staat. En dat ik denk, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik begrijp deze tekst niet zo goed. Maar laat die Bijbel je uitdagen. Lees hem. Zoek. Bid. En vraag steeds aan God, wat wilt u net tot mij zeggen? Door deze tekst heen. Dus laat hem niet als een verstoft boek op je nachtkastje liggen. Gebruik het ook niet om een ander de les te lezen. Of om jouw waarheden kracht bij te zetten. Nee, maar lees de Bijbel. En ontdek Gods woord voor jou. Ontdek Gods hoop voor jou. En ontdek hoe God spreekt. Ook vandaag tot jou. Amen. Laten we met elkaar zingen. My Jesus.
The point of weary, is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? Your shame's done all its healing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, he makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no savior that he can save. Let me tell you about my Jesus. And love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. Hallelujah.
En ook bidden. Dus laten we met elkaar bidden. Grote God, liefdevolle God, dank u wel dat u uzelf bekend maakt. Door de Bijbel heen. Dat we een heel dik boek hebben met wel 66 boeken. Een bibliotheek om u te leren kennen. Om te ontdekken hoe groot uw liefde is. Om te ontdekken wie Jezus is, uw Zoon. Dat u hem zelfs naar deze aarde heeft gestuurd voor ons. Dank u wel. En we bidden u zo ook, wilt u ons helpen om die Bijbel te lezen. Ook als het soms een ingewikkeld boek is. We soms niet altijd begrijpen wat we ermee moeten. Maar wilt u er steeds door spreken. Dat als we hem openslaan, als we de teksten lezen. Ja, dat we uw stem daarin horen. Wat u te zeggen hebt tot ons. Iedere dag opnieuw. En dat we iedere dag uw hoop daarin mogen ontdekken. Uw hoop en liefde voor ons. We willen u zo bidden voor elkaar. Als we weer een nieuwe week ingaan, wilt u ons geven wat we nodig hebben. U kent ons. We bidden ook voor ons land. Alles wat er gaande is. Geef wijsheid ook aan de regering, aan de mensen die ons land besturen. We bidden ook voor deze wereld, in het bijzonder vandaag voor Venezuela. Dat u daar zijn als er zoveel nood is, zoveel verdriet. We bidden ook dat het reddingswerk goed op gang komt. Zo willen we dit alles ook bij u brengen. Wilt u dichtbij komen? Dit alles bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen. Er is een collecte. Dat kun je hierop lezen en zien en scannen enzovoorts. En daarna zingen we nog twee slotliederen.
joy. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever, 'cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. Now I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I'm letting go. I'm wild in your presence, dance till the sun comes up. You make me strong. Whenever I praise you, Jesus, you fill my cup. I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. Now I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah.
Ja, dank jullie wel voor het spelen en zingen vanavond. Was mooi. We mogen zo meteen van hier gaan, de nieuwe week in. Ik denk met één opdracht om dit boek, als je hem thuis hebt liggen, open te doen. En als je de Bijbel nu niet hebt thuis, dan weet ik zeker dat je hem vast hier van iemand uit de kerk kunt krijgen. Dus dan loop je naar deze twee mensen voorin en die gaan het voor je regelen. Fixen, ja. Doen ze. En anders regel ik het voor je, komt het ook goed. Maar lees erin, misschien komende week. Probeer het dus iedere dag. Je mag gaan en je mag gaan met de zegen van God, omdat God belooft dat hij met je meegaat. Ontvang daarom zijn zegen. Mag de Heer je zegenen en je beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mag de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Amen.
Joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. Why your praises even when troubles come. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. Now I won't afraid anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I'm letting go. I'm wild in your presence. Stand till the sun comes up. You make me strong. Whenever I praise you, Jesus, you fill my cup. I'm not ashamed, I'm a sinner saved, so I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom, no, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Joy, 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 down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain, you keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah.